Welkom in deze viering. Allemaal die meekijkt en hier aanwezig in de kerk. Fijn dat we met elkaar mogen opgaan om bij God naar binnen te gaan, Hem te ontmoeten. Het is vandaag de laatste viering in de kersttijd. Daarom zal de boodschap ook gaan over het kerstevangelie. Ik wens jullie allemaal een hele goede, gezegende dienst. Er is nog een mededeling. Oudejaarsavond is aan de gemeente bekendgemaakt dat ontslapen is zuster Mar Drent op 92-jarige leeftijd. Ze woonde al lange tijd in Weidenstein. De dienst van woord en gebed is in besloten kring op donderdag 7 januari om 1:30 in de Centrumkerk. Donderdag 7 januari 1:30 in de Centrumkerk. Aansluitend is de begrafenis. De dienst is te volgen via de livestream. Later zullen we zuster Drent in de dienst gedenken. Laten we samen opgaan zoals Israël opging naar God, naar de tempel. Zo gaan zingen wij samen de psalm van de opgang, psalm 93. Staande op de drempel van de ontmoeting met God, in stil gebed ons voorbereiden op de ontmoeting met Hem. Als wij zo voor de Heere zijn gekomen, komt hij naar ons toe en hij groet ons. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor altijd en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Wij zingen samen ons lied op de drempel bij God, Psalm 17, het tweede vers. Zondagmorgen is ons onderwijs van de apostel Petrus, het vijfde hoofdstuk. Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. Staat hem tegen, vast in het geloof, wetend dat aan uw broeders in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 17, vers 3. Voordat we samen luisteren naar de stem van God, laten wij met elkaar bidden. Vader in de hemel, wij danken u, u te mogen ontmoeten. En wat hebben we dat nodig? In de wereld waarin wij staan vandaag, met zoveel dingen die op ons afkomen. Ook in ons eigen land, in ons eigen leven. Met al die vragen, die onmogelijkheden. Ook voor uw kerk. En dan komt u vanmorgen naar ons toe, deze eerste zondag. Het einde van de kerstkring. Met de boodschap van de komst van Jezus. Wat dat betekent. En dat legt u vanmorgen voor ons open. De geweldige werkelijkheid van de doorbraak van zijn rijk. En tegelijk de doorbraak van het macht van de duisternis. Heere, help ons te zien welke plaats uw kerk, uw gemeente in deze wereld heeft. Open onze ogen. Heere, wij danken u dat uw woord met ons meegaat. Leg uw woord door uw geest in ons hart. Geef dat het werkelijk heel dicht bij ons mag zijn, uw woord. Toepasbaar in de wereld en de samenleving voor vandaag. Heere, wij wachten op uw stem, die niemand kan maken dan uzelf alleen. En daar wachten wij op. Heer, spreek. Uw gemeente hoort. Amen. Dan is er eerst het lied voor de kinderen. Is vandaag, zei ik straks, de laatste dienst in de kerstcyclus. Dus ook vanmorgen is er de boodschap van de geboorte van Christus, zei het op een bijzondere wijze. De lezing wordt gedaan uit Openbaring 12 door Mieke Bargeman. Daarna antwoorden wij samen Psalm 68, vers 1 en 7, het lied van de strijd van God tegen de machten van de duisternis.
De vrouw, de draak en de twee beesten. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken. Een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Er verscheen een tweede teken in de hemel. een grote, vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op elke kop een kroon. Met zijn staart sleepte hij 1/3 van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herderstaf zal hoeden, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt, waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Toen brak de oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich, hemel en allen die daar wonen. Maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald. Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Maar de vrouw kreeg de 2 vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende 1 tijd en 2 tijden en 1/2 tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. De aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd. De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Hij ging op het strand bij de zee staan.
Thank you.
Ik stel u voor dat we antwoorden naar de opening van het woord van God. Lied 303, vers 3 en 4. Het lied van de leidende kerk. Ik wilde graag in deze laatste dienst in de kerstcyclus met jullie nadenken over het kerstevangelie aan de hand van het visioen van Openbaring 12. Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, opmerkelijk is het dat de kerk al vanaf 400 na Christus het kerstgebeuren verbonden heeft met op 26 december de gedachtenis van het martelaarschap van Stefanus. Jullie weten, gestenigd om het getuigenis van Jezus. Opmerkelijk, dat verband. Of is het misschien zo dat er juist een verband ligt tussen de komst van het kind in de kribbe en de haat en het verzet in deze wereld tegen hen die de naam van Jezus beleiden? Die vraag, van waar toch dat verzet tegen hen die het kind van Bethlehem willen volgen? Nou, daar gaat het over. Het is een moeilijke tijd voor de gelovigen in de provincie Azië, West-Turkije, rond 95 na Christus. Er vindt van overheidswegen invoering plaats van de verering van de godkeizer in Rome, Domitianus. Van ieder wordt verwacht dat hij meedoet. En ze doen allemaal mee. Het gilde van de bakkers, de wevers, de kooplui, allemaal doen ze mee. Het leven wordt er compleet door beheerst, door die goddelijke verering van de keizer. Onttrekken is onmogelijk. Christenen die weigeren worden door de bevolking gepest, geboycott of ook aangebracht bij de overheid als staatsgevaarlijk. Er zijn er, lezen wij in het boek van de Openbaring, die hun standvastigheid al met de doop hebben moeten bekopen. Een van de leiders van de gemeente, een zekere Johannes, hebben ze opgepakt en verbannen naar het rotseilandje voor de kust, Patmos. Vanuit zijn gevangenschap verstuurt deze Johannes een boek vol visioenen naar 7 gemeenten in de Romeinse provincie Azië. Ephesus, Smyrna, Thyatira, ik hoop dat u ze kent. Johannes beschrijft in dat boek hoe hij door de Heilige Geest in geestvervoering wordt uitgetild boven de aardse werkelijkheid. En Johannes ontdekt hoe die aardse werkelijkheid verschrikkelijk donker, alles voor de kerk van Christus. Maar hoe dat van hier, alles donker, in het licht wordt gezet vanuit de werkelijkheid bij God. Ja, dat was het ook het boek van de Openbaring, hè? 2 werkelijkheden. De werkelijkheid aan Gods kant en de aardse werkelijkheid voor de kerk. Nou, die werkelijkheid aan Gods kant, daarin laat de verhoogde Jezus sinds Pasen zien aan Johannes hoe hij bezig is met de uitwerking van zijn plan vanaf Pasen naar het grote einde. De dag van de eindoverwinning en Gods heerschappij zal doorbreken. Voor altijd. En die overwinning komt, laat Jezus zien. Dwars tegen alle duisternis en verzet van Satan en zijn rijk heen. O, Johannes weet maar al te goed. Voor de vervolgde gelovigen daar op het vasteland van Turkije heeft het helemaal nog niets van overwinning. Het is boycot en haat. En er is geen zicht dat dat spoedig zal eindigen. En daarbij komt steeds weer de vraag in het boek Openbaring naar boven. Wat zit daar nou toch achter? Achter die haat en dat verzet tegen Jezus en die zijn naam dragen. En dan, we hebben het gelezen, dan vertelt Johannes, komt Jezus naar hem toe. En geeft hem in een visioen antwoord op die vraag. Wat daarachter zit. Achter die haat. Nou, wij kijken vanmorgen mee. En mogen het visioen van toen toepassen op de kerk van vandaag. Johannes wordt dus in het visioen uitgetild boven de werkelijkheid. Van hier, voor de kerk, deze wereld. En in dat visioen, lazen wij, wordt hij verblind door een geweldige lichtglans. Als hij goed kijkt, ontdekt hij aan of in de hemel, in de schittering van licht, een prachtig versierde vrouw. Kan niet anders. Dat behoort bij God. Enkel licht. En ziet Johannes, wij lazen dat, die vrouw is hoogzwanger. Elk moment kan haar kind geboren worden. Nou, het moet voor Johannes als bijbellezer duidelijk zijn geweest. Die zwangere vrouw in dat goddelijke licht, dat is Gods volk van alle eeuwen. Uit Oud en Nieuw Testament, Israël en de gemeente. Die vrouw, ziet Johannes, heeft zware weeën, omdat de Messias en zijn heerschappij van vrede en gerechtigheid op het punt staat door te breken. En Johannes hoort het, die vrouw uitschreeuwen. Van pijn om haar kind ter wereld te brengen. Na eeuwenlang wachten zijn de weeën zo krachtig geworden. De Messiaanse vrede van God komt eraan. Halleluja! Maar Johannes ontdekt tegelijk iets heel anders. Afschrikwekkend. Voor die hoogzwangere vrouw staat een geweldig monster. Rood van kleur, teken van bloed en moordzucht. Dat monster, ziet Johannes in zijn visioen, draagt 7 koppen, 10 horens. Onvoorstelbaar. Wat een macht. En achter zich aan sleept dat monster een geweldige staart met zich mee, waarmee die zich op een verschrikkelijke manier laat gelden en alles in Gods schepping kapot maakt. We zagen, het kost Johannes weinig moeite dat monster te benoemen. Het speelt al een rol vanaf het begin van de geschiedenis. De slang. Maar hier volgroeit tot een geweldige draak, Gods grote tegenstander. En Johannes ziet in zijn visioen hoe dat vreselijke monster zijn klauwen uitstrekt naar die vrouw om zodra zij dat kind ter wereld heeft gebracht, om dat kind te vermorzelen. Nou, er is voor Johannes weinig fantasie voor nodig om dit te begrijpen. Natuurlijk. Die aartsvijand van God en zijn heil is er alles aan gelegen Gods plan via dit kind te verhinderen. Want dit plan betekent voor hem en zijn handlangers de ondergang. Daarom, begrijpt Johannes, wordt die vrouw zo bedreigd. En dan, we lazen het, Johannes ziet het gebeuren. Het kind wordt geboren. Een jongen die alle kracht heeft om de overwinning op dat monster te behalen. En het koningschap over de wereld op zich te nemen. Psalm 2 wordt hier geciteerd. De spanning komt in het visioen tot zijn hoogtepunt. Het monster steekt zijn klauwen uit om dat kind te grijpen en te vermorzelen. En plotseling, ziet Johannes, wordt het kind weggegrist voor de dreigende klauwen van de draak. De hemel grijpt in. Het is eigenlijk, vrienden, lachwekkend. Heeft die draak daar al die tijd staan wachten om zijn grote slag te slaan? En dan, te laat, te laat. Nou, het valt ons met Johannes in zijn dagen niet moeilijk de bedreiging van die hoogzwangere vrouw aan te wijzen. Het is de eeuwen door de bedreiging van Gods volk door de macht van de boze. Juist vanwege dit kind dat Gods volk met zich draagt. De Messias en zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Wie denkt hierbij niet aan de verdrukking van Israël in Egypte? Alle jongens in de Nijl. Dan sterft het kind volk vanzelf uit. En dan die verschrikkelijke bedreiging in de dagen van Esther. Als Israël in Babel door Haman tot de laatste man dreigt te worden uitgegroeid. En wat dacht u van de concentratiekampen? Dat is Auschwitz. Heel het Oude Testament, heel de tijd is vol dreiging. En vanzelf zal Johannes bij wat hij ziet ook gedacht hebben bij waar de kerk op 28 december bij stilstaat de eeuwen door. Dat verschrikkelijke gebeuren in Bethlehem met de moord op al die kinderen. Satanische bedreiging van Gods plan met het kind Jezus. Als die het kind had kunnen uitschakelen. Maar ziet Johannes, dat bedreigde kind wordt zomaar ineens weggerukt naar God in de hemel. Vrienden, in één pennenstreek wordt hierin beschreven de geboorte van Jezus, zijn opstanding en zijn hemelvaart. En dat betekent dat de opzet van de boze is mislukt. Dit is een geweldige overwinning voor God en zijn heilsplan dat wordt uitgevoerd. Johannes kan wel zingen in zijn visioen. Want één ding is overduidelijk. Christus en zijn heil voor zijn kerk en voor de wereld is altijd veilig gesteld bij God. Alleen, alleen. Wat de redding van dit kind uit de klauwen van de draak betekent, we lazen het, dat ontdekt Johannes als plotseling het beeld in het visioen zich verplaatst naar de hemel. Er vindt daar, laat het visioen zien, een geweldig gevecht plaats tussen aan de ene kant het leger van God, onder aanvoering van aartsengel Michael als legeraanvoerder, met aan de andere kant de legers van Gods tegenstander, de Satan. Johannes ziet het als een geweldig gevecht. Maar Satan en zijn legers delven het onderspit. Gods legers, Psalm 68, Gods legers behalen de overwinning. En Satan en zijn handlangers worden uit de hemel op de aarde gesmeten. Daaruit en er nooit meer in. Voor altijd is de rol van de Satan bij God als aanklager tegen de gelovigen uitgespeeld. Hun zonden kunnen door de Satan nooit meer God onder ogen worden gebracht. Op het bloed van het lam ketst alle vijandschap af. Johannes zingt dat hij dit mag meemaken. Dat Satan de machtsstrijd met God heeft verloren. Psalm 93, geweldig in de hoge, God die overwint. Oh, wacht even Johannes. Plotseling lazen wij verplaatst het beeld in het visioen zich van de hemel, waar alles juicht over de overwinning op Satan en zijn legers. Het beeld verplaatst zich weer naar de aarde. En wat Johannes daar ziet gebeuren, het is zo beangstigend. Tegelijk maakt het Johannes compleet duidelijk wat erachter zit, achter die bedreiging van Gods kinderen op het vasteland van Turkije. De eeuwen door, tot op vandaag. Want dat monster is na zijn nederlaag wel uit de hemel gesmeten, maar het is nog niet vernietigd. En voordat het zover is, Johannes ziet in zijn visioen dat die draak na de verdoving van die smak op de aarde zich weer opricht en op een geweldige manier zich begint te wreken op die vrouw die dat kind ter wereld heeft gebracht. Begrijp je dus, Johannes, waar het vandaan komt? Al dat verzet in de wereld tegen de heerschappij van Kyrios Jezus, onze Heer Jezus Christus, en die hem volgen. Waar het vandaan komt, die bedreiging van Christus' kerk. Zeker Johannes, dat komt omdat de Satan de strijd heeft verloren. Hij kan die doorbrekende heerschappij en overwinning in het kind Jezus niet tegenhouden. En daarom werpt hij zich op dat ene wat er nog is overgebleven om zich op te wreken. Gods volk, als die dan maar tenminste Gods volk naar de afgrond kan brengen. Maar terwijl Johannes in zijn visioen angstig toekijkt hoe dat afloopt met die vrouw, of ze uit de klauwen van dat monster kan blijven, of dat ze zal worden vermorzeld, plotseling ziet Johannes haar wegvliegen. Ze krijgt vleugels als van een arend, zo groot, en ze vliegt daarmee naar de woestijn. En wat dat betekent, weet Johannes maar al te goed. De woestijn is van ouds de plek waar God zijn volk beschermt en in leven houdt. De Heere zelf doet dat, zoals Israël tijdens de woestijntocht met manna en kwakkels. Zo nu, bij alle bedreiging. Daarheen, ziet Johannes, vliegt die bedreigde vrouw buiten het geweld van dat geweldige monster. En lazen wij, ziet de profeet, die draak spuit van kwaadheid die vluchtende vrouw een geweldige stroom water bedreigend achteraan, als een schelzee. Maar het helpt niet meer. Die vrouw is onbereikbaar geworden. Daar in de woestijn wordt ze door God beschermd. Alle 1260 dagen. Van ouds bij Israël de aanduiding voor de tijd van de grote verdrukking die op Gods volk afkomt. Nou, Johannes begrijpt het. Gods volk in deze wereld wordt niet gevrijwaard van bestrijding. Juist door de komst van het kind van Christus in deze wereld zet Satan alles op alles. Maar één ding is zeker. Al gaat Gods grote tegenstander nog zo tekeer, op vele plaatsen en op vele manieren zie je de grote verdrukking zichtbaar worden, tot op de dag dat Jezus komt. Maar daar middenin mogen Gods kinderen, als Israël in de woestijn, schuilen onder Gods bescherming. Zo doorlicht de hemelse Jezus via dit visioen, vrienden, de tijd tussen hemelvaart en wederkomst als een voortdurende bestrijding van de gemeente van Christus. En ik bid jullie dat toch niemand van ons zich vergist in die verwoestende macht van Gods grote tegenstander. Alle eeuwen door. Dus ook in de wereld van vandaag. Op tv, in de politiek, in de wereld, in wat de wereld meemaakt, een epidemie. En helaas ook maar al te vaak in de kerk zelf. Overal doet de macht van het verzet tegen de doorbraak van Gods heerschappij zich gelden. De Satan mag dan de nederlaag hebben geleden bij God. En de overwinning van Pasen mag vaststaan en de eindoverwinning komt. Het is tegelijk waar wat wij straks hebben gelezen. Wat Petrus zegt. Satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. Zo was het in de dagen van Johannes, aan het eind van de eerste eeuw. Zo is het ook vandaag. En zo zal het steeds meer worden naarmate de dag van Jezus nadert. Zolang Satan niet vernietigd is, zal hij de ruimte die hij heeft ten volle benutten. Johannes, wees gewaarschuwd. Wees gewaarschuwd. Eén ding mag ons bemoedigen. Gods volk gaat nooit ten onder. Nooit ten onder. In de strijd van de boze tegen Gods bedoeling. Als wij maar vluchten. Vluchten in Gods bescherming. Want als de kerk dat niet doet, ligt daar misschien, vrienden, voor de kerk van vandaag het grootste probleem. Te vluchten naar de woestijn in Gods bescherming. Maar wij mogen geloven dat de overwinnende Christus dwars door alles heen zijn heerschappij naar het grote einde doorzet. Daarom mogen wij bij alle afbraak en zorgen, ook om de kerk, die hebben we, om de gemeente. Wij mogen in dit nieuwe jaar in goede moed voortgaan. Eén heeft de toekomst. Het kind van Bethlehem, die de overwinnaar van Pasen is. Halleluja. Kerk, schuil bij hem. Amen. Verzoeken te gaan staan. Wij gedenken in het midden van onze gemeente onze zuster Margje Drent. Zij werd geboren op 18 december 1918 en ontsliep op 31 december 2020. Boven het bericht van haar overlijden stonden de woorden veilig in Jezus' armen. In de dienst van woord en gebed, die donderdag aanstaande zal plaatsvinden, zal Psalm 139 centraal staan. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. Ter nagedachtenis aan zuster Drent willen we na een kort moment van stilte met elkaar zingen. Psalm 139, het eerste vers. Heer die mij ziet zoals ik ben. Onze gebeden doen. Daarin willen we samen denken aan de familie die om zuster Drent heen stond. We bidden samen ook voor zuster Gree Mellema en haar familie. Zij woont in de Maaier. Een kleinzoon van haar is overleden. Wij danken samen met broeder en zuster Herman en Dini Wolbers van de Bilderdijklaan. Broeder Herman kwam weer thuis uit het ziekenhuis uit Emmen. En wij bidden voor zijn verder herstel. Wij gaan samen onze gebeden doen, sluiten dat af met het bidden van het gebed dat Jezus ons leerde. De gebeden voor de wereld en de nood van de wereld zal gedaan worden door Wilma Kapitein. En daarna bidden we samen voor de kerk.
Vader in de hemel, we danken voor de Bijbel. We danken voor de visioenen uit de Openbaring. We danken voor predikanten die ze voor ons kunnen uitleggen en ons daarbij kunnen bepalen wat er precies staat. Dat er om ons gestreden wordt. Maar dat u die strijd gewonnen hebt. Breng ons dat iedere keer weer in onze gedachten, Heer, als we ons zorgen maken over wat er in de wereld gebeurt. Ook de week die komt. Wilt u het coronavaccin zegenen, Heer? Nu het wereldwijd al wordt uitgedeeld en aan mensen toegediend. En nu het ook deze week in Nederland gestart zal worden. Dank u wel hier voor wetenschappers die in staat zijn om een middel te maken dat corona tegengaat. En we willen u vragen of het allemaal goed mag gaan. De hele grote operatie van het uitdelen van de vaccins. En al die verschillende meningen erover. Heer, wilt u laten zien dat er weinig bijwerkingen zijn en dat het ons beschermen kan. En dat we mogen ontdekken dat het inderdaad wereldwijd de besmettingen zal tegengaan. Zegen het, Heer. Dat vragen we in Jezus' naam, want we hebben het zo hard nodig om weer elkaar lief te kunnen hebben, ook fysiek. En weer meer in vrijheid te kunnen leven. Heer, maar we willen niet alleen bidden voor gebeurtenissen die ons persoonlijk raken. Maar ook voor de dingen die onze medemens verdriet doen. En we denken daarbij bijvoorbeeld aan al die moorden die nu gepleegd worden in Niger. De afgelopen week en de weken ervoor. Heer, wat verschrikkelijk. Troost de treurende, Heer. En stop de milities. En wilt u de rust in het land doen weerkeren. En Heer, we willen u ook bidden voor Noorwegen, waar die verschrikkelijke aardverschuiving is geweest. Wat een verdriet, wat een angst, wat een nood. En ze zijn nog op zoek naar overlevenden. Tenminste gisteren nog wel. En Heer, als er nog overlevenden zijn, geef dan dat ze gevonden worden. Heer, we willen u ook bidden voor de schepping, want we hoorden op het journaal deze week dat de temperatuur zo is toegenomen de afgelopen 100 jaar. En uw schepping lijdt eronder. De dieren, de insecten, de planten, de bomen, de atmosfeer. Heer, geef ons wijsheid om die opwarming van de aarde tegen te gaan. En geef ook dat we bereid zijn om daarvoor dingen in te leveren. Heer, we bidden u ook voor onze broers en zussen die vervolgd worden wereldwijd. Heer, wilt u zijn bij hen die nu op het punt staan om hun geloof op te geven, omdat het allemaal veel te zwaar wordt. Maar we mogen weten, Heer, dat ons gebed voor hen een krachtig wapen is. En dat het door hen helpen zal om moed te houden, om te blijven geloven. En daarom bid ik u, Heer, wees in de strafkampen. Wees in de gezinnen waar het geloof scheiding heeft gebracht, die nu uiteengerukt zijn. Wees daar waar ze in het donker en zonder Bijbel en volledig in het geheim u willen liefhebben en dienen. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe zwaar het is. Maar het is aan ons de opdracht om hen voor uw troon te brengen. Heer, sterk hun geloof. Geef kracht daar waar zware arbeid verricht moet worden. Bevrijd uit gevangenissen. Geef liefde voor uw woord en moed om het vol te houden. Vrede op aarde, zongen uw engelen. Heer, we verlangen ernaar. We zien ernaar uit en we trekken ons eraan op. Dank u voor dit toekomstperspectief.
Vader in de hemel, we komen samen bij u bidden voor onze gemeente. We brengen alle zorgen en moeite, blijdschap bij u. We danken u dat we mogen lezen dat u ook ons wilt bewaren als in de woestijn. Dat betekent dat u van ons vraagt dat wij ook als gemeente vluchten in uw bescherming. Heere, help ons in deze moeilijke tijd ook als gemeente dat te doen. Beschermd te worden, gevoed te worden door u, om staande te blijven in het geloof. Speciaal, o God, willen we u vragen voor het komende jaar. Wilt u ons als gemeente behouden bij elkaar en samen bij u? We bidden voor degenen die ons leiding geven, onze voorgangers, de broeders die de kerkraad mogen vormen. Heer, geef leiding aan onze gemeente. Wij bidden samen om een goed jaar. Wij verwachten het van u. Speciaal willen we vanmorgen ook bidden voor de familie om zuster Maart Rent. Ze is ontslapen op hoge leeftijd. We danken u voor haar leven in het gezin van haar ouders, met haar zuster, hier in onze gemeente. Heere, geef dat er bij de begrafenis een goed woord van u mag zijn. Naar buiten, wie u bent. Heer, wij bidden u samen voor zuster Green Mellema. In het verdriet van het gemis van een kleinzoon. Heer, u weet hoe ernstig of dat kan zijn in een mensenleven. Geconfronteerd te worden met het verlies van een kind, van een kleinkind. Dan de troost bij u te vinden en voort te gaan op de weg in het leven. Heere, houd haar vast met haar kinderen. Samen danken we u voor broeder Herman Wolbers, dat hij weer thuis mocht komen bij zijn vrouw. Ze kan ook niet zonder hem. Heer, wilt u bij ze zijn, daar op de Beelderdijklaan. Geef dat ze iets mogen ervaren van wie u bent, in uw zorg over uw volk. Heer, zo komen we bij u met onze gebeden voor de wereld en voor uw kerk wereldwijd, ook voor onze gemeente. Heer, zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze gaven in de dienst van vandaag zijn bestemd voor twee collectes voor de eigen gemeente en de tweede is voor de diaconie algemeen. Wij mogen samen ons slotlied zingen, het lied van de kerk in verwachting van de komst van Jezus, lied 476, vers 4 en 5.
Thank you.
Samen van deze plek dragen met ons de zegen van God, die wij beantwoorden met lied 257. Halleluja, eeuwig dank en eer. Gaan wij van hier. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.